Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u willen herinneren aan de extra collecte die deze dag gehouden zal worden voor het bouwfonds. En de tweede is dat we u eraan willen herinneren dat in verband met de bediening van het avondmaal de overige mededelingen en ook de voorbeden in de avonddienst zullen plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief aan de Hebreeën, daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Hebreeën 5, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 5. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits zij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen zijt geworden. Want daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nood dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding, beide des goeds en des kwaads. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met Gods hulp stilstaan bij een woord wat u vindt in een van de psalmen, namelijk psalm 110 en daarvan het vierde vers. We noemen nu psalm 110 en daarvan het vierde vers. En we lezen in psalm 110 vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tot zover het woord van onze tekst. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Gij, Heere, blijft dezelfde bij alles wat verandert. En we belijden het voor u deze morgen dat wij zulke veranderlijke mensen zijn. Iedere dag veranderen we. En de neiging van ons hart is om ten kwade te veranderen. Heere, laat ons dat vanmorgen tot ootmoed mogen stemmen. Opdat wij een recht besef hebben van wie we zijn als veranderlijke, zondige mensen voor u. Maar laat het ook zo mogen zijn dat te midden van alles wat verandert, te midden van alles wat wankelt en bezwijkt, de ogen op mogen heffen tot u, van wie de dichter zingt, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt dezelfde ook daarin, Heere, dat u ons elke dag van deze week spaarde. En dat u ons ook deze dag weer doet beleven. Dat wij samen mogen zijn in een dienst des woords en der gebeden. Ook een heel bijzondere dienst, omdat het sacrament van het heilig avondmaal bediend zal worden. Ook daarin betoont u het dat u zoveel geduld, zoveel langmoedigheid en trouw bewijst. Ook in ons midden, Heere, laat het, wie wij ook zijn, ons tot stille verwondering mogen stemmen, dat u nog zoveel arbeid aan ons ten koste legt. En dat u in ons midden nog komen wilt met uw woord en met de tekenen die uw woord vergezellen. We bidden u, Heere, wil u ons dat tot verwondering doen zijn. Want we belijden het ook voor u dat we zo gemakkelijk langs allerlei dingen heen leven. Langs de zegeningen van u, die u deze dag en de afgelopen dagen bewees. Maar ook langs de roepstemmen. En juist ook deze week van voorbereiding zijn er zoveel roepstemmen geweest. Voor oudere mensen, maar ook voor jongeren. Heere, wil u die roepstemmen heiligen. En laten we er niet aan voorbij leven. Dat het even een rimpeling in ons zielenleven naliet. Maar vervolgens voorbij ging. Omdat het leven weer vroeg, weer eiste. Heere, druk de roepstemmen ook van het sterven van ouderen en van betrekkelijk jongeren. Zo op onze ziel dat wij met die dingen bezig raken. Werkzaam worden. En dat wij u mogen smeken om een nieuw hart. Hartvernieuwende genade. Van dood levend gemaakt worden. Dat is nodig voor ons alle heren. Voor ons en voor onze kinderen. O, schenk het ons. Opdat de nood zo op onze ziel mag wegen. Dat wij daaronder verbroken worden. En verslagen van hart en verbroken van geest. Gaan zoeken naar dat ene nodige wat ons alleen redden kan van de toorn. Heere, wil ook bijzonder deze morgen zo met ons zijn dat onder de indruk van deze roepstemmen en onder de majesteit van de prediking van het evangelie mensen stilgezet worden. Want dat is zo nodig. Heere, geef dat ook in deze avondmaalsdienst er zoveel van uw woord en van de bediening mag uitgaan, dat mensen zonder u en buiten u levend in hun hart getroffen worden en dat de noodzaak van dat grote wonder van hartvernieuwende genade op hun ziel gebonden wordt. Laat ons niet over aan onszelf, Heere. Geef dat we niet door mogen leven. En alsmaar de dagen zich aaneen rijgen. En ook de zondagen zich aaneen rijgen. Maar zou u krachtig, onweerstandelijk in ons midden willen werken tot bekering. We bidden u ook, Heere, wil u zijn met allen die iets van uw genadewerk kennen. U weet, een week van voorbereiding gleed voorbij. Een week misschien waarin alles zo bestreden was. Of waarin alles zo leeg was, zo verdord, zo dodig. Ach Heere, u weet hoe we deze week van voorbereiding doorbrachten. U weet ook hoeveel aanvechtingen er juist in zo'n week kunnen zijn. En hoe weinig gelegenheid er was om met de dingen van u en van uw woord bezig te zijn. Als het zo was, Heere, zou u in het leven van uw volk, ondanks zonde, ondanks tekort en schuld, toch zo vanmorgen de weg willen banen, dat alles open mag vallen. Ja, dat het oog gericht mag worden op u, die grote hoge priester, de bedienaar van het heiligdom, die ook de hoogste bedienaar zijt van het heilig sacrament. En laat het oog, Heere, zo op u gericht mogen zijn, dat uw kinderen niemand zien dan deze Jezus alleen. Schenk dat ook aan hen voor wie het misschien anders was, die deze week wel zich diep moesten verootmoedigen, maar toch opnieuw dat verlangen in hun ziel voelde en die betrekking, die liefdesband tot u versterkt werd. En die met verlangen naar de kerk gekomen zijn, Heere. Als dat zo is in het leven van uw volk, wil u de stille hoop en dat verlangen op de bodem van hun ziel niet beschamen. Maar versterk dat wat u zelf gewerkt hebt. En wil u vanmorgen geven dat alle hindernissen en beletselen die er zijn worden weggenomen. Ja, Heere, schenk dat aan alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. maar wil ook zelf de wacht betrekken bij de tafel. Daar u weet wat in de harten leeft en ziet wat op de bodem van onze ziel te vinden is. Als het zo is, Heere, dat we onszelf wat opgewerkt hebben, of bij onszelf wat zoeken, waar u niet vanaf weet, wil u dan hinderen en wil u, als het ware, de tafel omtuigen. Geef dat allen komen mogen die u kennen, en dat zij die u niet vrezen, vreemdeling zijn van dat werk van uw genade, af mogen blijven. Schenk u het, Heere, dat zo in alle dingen de regels van uw woord en de heiligheid van de heilige dis op ons hart gebonden mogen zijn. En wil u ook geven dat het zo mag zijn dat mensen die misschien zo heel van verre zijn, maar die toch een beginsel van dat werk van u mogen kennen, gelokt en genodigd mogen worden door die grote Melchizedek, koning en priester, om aan uw tafel uw dood te verkondigen. Heere, wil nog mogelijkheden openen en wegen ontsluiten waar geen wegen zijn. U bent toch de machtige. U ziet toch het weggedrevene. U wil toch de treurige troosten. U wil toch hen die niets hebben met goederen vervullen. Heere, wil dat ook deze morgen doen blijken. Schenk ook ons in de bediening van uw woord en in de bediening en de viering van het heilig avondmaal alles wat nodig is. Open onze lippen, opdat wij van deze heilgeheimen die vanmorgen voor ons geopend liggen iets mogen doorgeven. Niet in eigen kracht of in eigen wijsheid, maar in uw kracht en onder uw bediening. En wil u geven dat uw naam verheerlijkt mag worden in de prediking, in het luisteren, in de bediening van het heilig teken. Heere, we belijden het. Aan onze kant ligt alles toegesloten en verzondigd. Wij hebben het er niet naar gemaakt dat u aan ons zou denken en naar ons zou omzien. Maar Heere, denk nog aan uw verbond. En denk aan de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, aan het bloed van de verzoening, dat alle zonde, alle schuld van de uwen bedekt en ze werpt in de zee waarin alleen maar verberging en vergetelheid is. We vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit Psalm 110, de versen 1 en 4. Psalm 110, vers 1 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En het vierde vers: U heeft de Heer, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil. Mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. 1 en 4 van Psalm 110.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Het vierde vers van Psalm 40, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, we willen deze morgen met Gods hulp nadenken over Christus' eeuwig priesterschap. En we letten heel in het bijzonder op twee dingen. Op zijn aanstelling tot priester. En in de tweede plaats zijn werk als priester. Christus' eeuwig priesterschap. Ten eerste zijn aanstelling tot priester. Want onze tekst zegt, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En ten tweede zijn werk als priester. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. We weten niet, gemeente, wanneer deze indrukwekkende psalm geschreven is. Er staat niets boven of aan het slot van de psalm waardoor wij enige aanwijzing zouden hebben, toen en toen heeft David deze psalm gedicht. De bekende prediker uit de vorige eeuw, Kolbrugge, zegt in een van zijn preken dat David wellicht deze psalm gedicht heeft op zijn sterfbed. En hij verwijst in dat verband naar de zogenaamde laatste woorden van David, die u vinden kunt in 2 Samuel 23, die inderdaad in heel veel opzichten doen denken aan de woorden van onze psalm. Er is een treffende overeenkomst tussen wat die laatste woorden van David bevat en wat in deze psalm te lezen staat. En daarom zou het zeker heel goed kunnen dat David op zijn sterfbed, bezield door de geest van de profetie, deze woorden heeft gesproken. Wel, hoe dat ook zij, deze profetische woorden van David spreken over een koning. Maar het is duidelijk dat het hier niet maar gaat over een aartskoning, over Salomo of wie dan ook. Het gaat hier over de koning der toekomst. Over de grote koning. Over de Messias die straks zal zitten aan de rechterhand van God. Van die Messias wordt in deze psalm geprofeteerd dat hij niet alleen maar koning zal zijn die straks in de troon van de Allerhoogste zal zitten aan de rechterhand van God. Nee, van die Messias wordt ook gezegd dat hij priester is. Onze tekst spreekt daar bijzonder over. Daar wordt gezegd, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. En in het licht van de stof die we vanuit het leven van Abraham overdacht hebben, zult u begrijpen wat de bedoeling is van deze diepe woorden. De koning waarvan David hier profeteert is priester en koning, koning en priester. En zo was het ook met Melchizedek, de man die na de veldslag Abraham ontmoette en Abraham zegende. En Abraham geschenken gaf van brood en wijn. Omdat Melchizedek priester en koning was. Daarom is het dat van de Messias, de Christus, de komende koning gezegd wordt dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. Hij is op dezelfde wijze priester als deze Melchizedek. Hij is priester en koning. Maar al is dat het eerste wat gezegd moet worden, gemeente, dat is zeker niet het enige. En misschien nog wel niet eens het voornaamste. Want als wij Psalm 110 lezen, en bijzonder ook de uitleg daarvan lezen in Hebreeën 5 en Hebreeën 7, dan ziet u dat van de Heere Jezus daar gezegd wordt dat hij de priester is in de orde van Melchizedek. maar dat daar vooral de nadruk ligt op iets anders. Hierop. Dat de Heere Jezus op een heel bijzondere wijze door God zelf tot priester is aangesteld. Dat was anders in het Oude Testament. Daar werd je tot priester aangesteld doordat je in een bepaalde familie geboren werd. Als je in de familie van Levi, de stam van Levi, of in de familie van Aaron geboren werd, ja, dan werd je automatisch, zouden we haast zeggen, priester. In elk geval, je werd priester door geboorte. Dat was de lijn onder het oude Israël. Maar, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, zo was het niet met de Heere Jezus. Hij is niet door geboorte priester geworden. Hij is op een heel bijzondere wijze door God aangesteld als priester. En in dat verband brengt de apostel dan Melchizedek ter sprake. En haalt hij ook de woorden van onze tekst aan. Priester in de ordening van Melchizedek. Zo was ook Melchizedek priester geworden. Niet omdat hij uit het geslacht van Aaron geboren was, want Aaron was nog niet eens geboren. Of omdat hij uit de stam van Levi afkomstig was, want ook Levi was nog niet geboren. Maar die Melchizedek, die koning van Salem, was op een heel bijzondere wijze, heel persoonlijk door God tot priester aangesteld. En daarin is de Heere Jezus priester in de ordening van Melchizedek. Dat hij ook op een heel bijzondere wijze door God tot priester is aangesteld. Wanneer dat gebeurd is? Ach, bij de Heere Jezus is dat al gebeurd van eeuwigheid. In de stilte van de eeuwigheid heeft God zelf Christus aangewezen als priester. En heeft de Heere Jezus Christus het op zich genomen om priester te worden in de orde van Melchizedek. En tijdens zijn aardse leven komt dat op allerlei momenten uit. Dat al in de eeuwigheid deze aangesteld is tot priester. Dat hij priester is op een uitzonderlijke wijze. En dan zegt onze tekst, profetisch van de Heere Jezus. God heeft hem aangesteld. En die aanstelling van de Heere Jezus Christus, dat ging gepaard met een eed. En dan moet u die woorden maar eens op u in laten werken. De Heere, Jehovah, Yahweh, heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. God heeft die aanstelling van Christus vergezeld doen gaan met een eed. Een eed is altijd iets plechtigs. Maar als de Heere de levende God zweert bij zijn eigen naam, dan is dat iets om stil van te worden. Dan laat de Heere met die eed zien dat het werkelijk waar is. Zo waarachtig als hij leeft. Zo waarachtig is de Heere Jezus Christus aangesteld in de eeuwigheid tot priester. En die eed wil ook zeggen, zegt de psalmdichter, dat het de Heere nooit berouwen zal. God komt nooit op die aanstelling van de Heere Jezus tot priester terug. O, wat is dat een wonder. Want als wij erop gaan letten vanmorgen waarom dat nu nodig was. Dat de Heere Jezus op een bijzondere wijze priester werd. En dat dat van eeuwigheid al vast ligt. Dat God daarbij een eed zwoer. En dat hij nadrukkelijk betuigt dat het hem nooit berouwen zal. Ja, waarom was dat eigenlijk allemaal nodig? Wel, dat was nodig omdat wij mensen van God zijn afgevallen. Omdat wij mensen onszelf in de zonde ten onder brengen. en eeuwig om zouden komen als God het niet verhoedt. Van God afgevallen, kinderen des toorns, dat is het wat we zijn. Beseffen we het ook? Of als we daar iets van leerden beseffen, dan komen we erachter dat we een borg nodig hebben. Dat we nooit zalig zouden kunnen worden als God niet zelf een borg, een hoge priester had aangesteld. Jezus Christus in de orde van Melchizedek. Dan gaan we er iets van inleven wat die oude dichter uit onze eigen geschiedenis gezegd heeft. Buiten Jezus, buiten deze hoge priester in de ordening van Melchizedek is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan gaan we hem nodig krijgen als borg, als zaligmaker, als hoge priester. En dan weten we ook dat het alleen van hem kan komen. Want die zonde van ons en die schuld van ons en die verlorenheid van ons is zo groot dat we onszelf nooit en te nimmer uit die diepe put van ellende kunnen verlossen. Maar dat daar een borg, een zaligmaker nodig is. Aangesteld door God. Wat een wonder als u voor het eerst ontdekken mag. Midden in uw schuld en in uw verlorenheid, dat deze borg gekomen is. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat hij een hoge priester is, die een ontferming op verloren mensen, kinderen wil neerzien. Wat een wonder als u daar nog bij horen mag. Dat God hem tot hoge priester gegeven heeft. En het zal hem nooit berouwen. Want vergeet u het niet. De mens staat ten opzichte van God en ten opzichte van de hoge priester die door God gegeven is. Zo schuldig. Zo vijandig. Dat we die hoge priester, waarvan onze psalm spreekt, dat we die niet begeren. Zo is het toch van nature. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Niemand heeft hem gezocht. Niemand heeft hem begeerd. En dat kan heel nadrukkelijk in ons leven tot openbaring komen. Ook in het leven van Gods kinderen. Niet alleen maar dat ze zondaar zijn. Maar bijzonder ook dat ze vijanden zijn. En zelfs na ontvangen genade kan die vijandschap, dat vleeselijke, dat verzet tegen God en tegen zijn Christus, in zoveel vormen naar boven komen. Afdwalingen. Openlijke zonden. Leven op een wijze die niet overeenstemt met de heilige regels van het woord van God. Soms onbedacht de herder verliezen en als een schaap in het rond dwalen. Ach, u komt er toch achter niet dat ons vlees zich aan de wet van God niet onderwerpt en dat er geen goed in woont. En dat is nu het erge toch in het leven van iemand die de Heere vreest. Iemand die Gods opzoekende liefde ervaren heeft. Iemand die misschien veel van Christus heeft mogen zien in zijn hoge priesterlijke werk. In zijn liefde en in zijn gunst. Toch zo'n boos hart hebben. Zo'n dwalend hart hebben. Zo'n vijandig hart hebben. Oh, dan kom je soms wel eens op dat punt terecht dat je zegt, Heere, wordt u nog niet moe van me? En dan wordt dat zo'n wonder dat de Heere zegt, nee, ik word ondanks al uw zonden toch niet moe om die grote hoge priester te verheerlijken in het leven van mijn kerk? Want ik heb het gezworen in de eeuwigheid en het zal me nooit berouwen. God heeft in de eeuwigheid dat plan van de verlossing, dat zenden van die grote hoge priester vastgelegd. En hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft hem gezonden in de gelijkheid van dit zondige vlees. Hij heeft hem aan het kruis laten nagelen. Hij heeft de geest gezonden. En hij doet de geest werken in deze gevallen en zondige wereld. En het zal hem nooit berouwen. Wat voor verzet daar ook tegen dat plan van verlossing. En tegen de Christus Gods inkomt. Het zal God nooit berouwen. Wat een liefde, gemeente. Tegen alle zonde, tegen alle verzet, tegen alle vijandschap in, geeft God zijn zoon. En het berouwt hem niet. Tegen alle verzet en weerstand in, geeft de Christus zichzelf. En het berouwt hem niet. Tegen alle weerbarstigheid en schuld in, blijft de Heilige Geest opzoeken, overtuigen en toepassen. Dat wat in Christus te vinden is. En het berouwt hem niet. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Want dat God dat zegt, onder ede, het berouwt me niet dat ik mijn plan van de verlossing gemaakt heb. Dat ik mijn Christus tot hoge priester heb aangesteld. En dat ik mijn geest wil zenden tot overtuiging, tot onderricht en ook tot troost. Dat is toch een ontzaglijk wonder. Een wonder waar je klein onder moet worden. Als je er iets van gaat inleven, is het bij het voortduren van de jaren, kind van God, u die misschien al zo lang iets van genade kennen mag, niet steeds een groter wonder, dat God niet genoeg krijgt van zijn volk. En ze de rug toekeert, want dat hebben ze verdiend, u toch ook? Maar dat hij zegt, ik zal geen berouw hebben. God heeft over sommige dingen berouw, lezen we in de Bijbel. En het berouwde de Heer. Maar van het zenden van zijn zoon en van het werk van de zaligheid, hij zal er nooit berouw van hebben. Dat zweert hij met een eed. Hij komt er nooit op terug. En wat is dat dan? Dat God die eed zweert en geen berouw heeft over het zenden van de Christus. Wel zegt onze tekst heel in het bijzonder. Dat gaat hier over dat Christus aangesteld is en gezalfd is tot hoge priester. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Gij zijt priester. Maar die priester, naar de ordening van Melchizedek, is wel een hele wonderlijke priester. In zekere zin lijkt hij, zegt de Bijbel, op Melchizedek, maar toch is hij zo anders. Gaat hij ver boven Melchizedek uit. En weet u waarin hij vooral boven Melchizedek uitgaat? En waarin hij zo anders is dan die Melchizedek die Abraham ontmoette? Wel, we hebben het gelezen in Hebreeën 5. Daar staat twee keer. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Maar daar wordt ook tussen die twee aanhalingen getekend hoe de Heere Jezus Christus nu priester was. En wat zegt Hebreeën 5 dan? Hij is priester geworden door lijden en door sterven. priester in de ordening van Melchizedek betekent voor de Heere Jezus dat hij met veel strijd, met angsten der hel, zou moeten bloeden op Golgotha. En bloed zou zweten in de hof van Gethsemane. Priester zij naar de orde van Melchizedek, zegt de apostel, betekende voor de Heere Jezus dat hij de dood in moest en de bittere kelk van de toorn van God tot de laatste druppel toe moest drinken. En opnieuw stellen we de vraag, waarom was dat nodig? Waarom moest die hoge priester zo hoge priester worden? Dat hij niet alleen het offer bracht, maar bovendien zijn eigen lichaam en zijn eigen ziel ten offer bracht. Waarom moest hij kruipen als een worm en geen man in de hof van Gethsemane? Waarom moest hij van God verlaten worden in die ontzaglijke strijd hangend aan het hout van Golgotha? En opnieuw is het antwoord, vanwege de zonde, vanwege de schuld. Of als daar iets van open gaat, dat deze grote hoge priester met zijn bloed en met zijn lijden hoge priester geworden is, dan kunnen we nooit meer licht over de zonde denken. En nooit meer lichtvaardig over de zonde spreken. Dan worden de zonden zo bitter. En dat is toch iets wat in het leven van ieder kind van God, de een misschien meer, de ander minder, maar toch in het leven van ieder kind van God, van iedere avondmaalganger, toch betekenis gekregen heeft. Dat de zonde zo bitter wordt. Dat het ingeleefd wordt dat we met de zonde tegen een goeddoend en geduldig God zijn opgestaan. Dat we met de zonde tegen de genade en tegen de gunst van die borg- en zaligmaker overtreden hebben. Wat wordt de zonde niet bitter, gemeente, als we zien wat deze Heere Jezus Christus heeft moeten lijden door de zonde. Wat kan het juist ook aan de bediening van de heilige dis, als het brood zo gebroken wordt, het teken van zijn gebroken lichaam, en de wijn wordt vergoten, ingeschonken, teken van zijn vergoten bloed, niet op ons afkomen, niet toegepast worden door de Heilige Geest. Wee mij dat ik gezondigd heb. Want we worden aan het avondmaal, zegt ons oude formulier, herinnerd. Ook herinnerd aan wat de zonde nu gekost heeft. Die grote borg- en zaligmaker moest als priester lijden, bloed zweten in de hof, verlaten worden. Waarom? Wel opdat mensen die schuldig staan aan al Gods geboden en die nooit meer iets hebben om voor God die schuld goed te maken, geen penning, geen cent om die schuld te betalen, die het verdienen dat God hen weg zou stoten voor zijn aangezicht, opdat zij door die grote hoge priester en door zijn bloed gered en gereinigd zouden worden. Want vergeten we het niet, o wonder van genade, Christus is tot priester aangesteld. Hij heeft moeten lijden onder de zonde, maar het zal hem niet berouwen. En dat betekent ook dat Christus die pers tot het einde toe doorgaat. Dat Christus die strijd van lijden en dood tot het einde toe doorstaat. En dat hij niet terugkeert. Het berouwt hem niet. En dat betekent ook dat in het leven van allen die hem vrezen, dat hij zijn werk zal voltooien. Het berouwt hem niet. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wet geschonden hebben, hij straft hen, maar naar hun zonde niet. Wat een wonder, als de Heere dat wil laten zien en dat openlegt en toepast door zijn Heilige Geest. Al zien we dan nog zo van verre en al zijn er dan nog zoveel schaduwen voor ons innerlijke leven, dan ga je zien op hem. En dan ga je je verwonderen over deze diepe woorden. Heere, wat heeft u bewogen om priester te worden? Om uw handen te laten doorsteken. Om uw zijde te laten doorboren. Om priester te zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat heeft u bewogen dat u nu nooit berouwt? Kennen we iets van die verwondering? Van dat zinken aan de voeten van het Lam. Van dat zinken op zijn goddelijke belofte. In verwondering, Heere, wat heeft u bewogen dat ge dit tot me zegt? O, als we van deze dingen helemaal niets kennen. Als we buiten die geestelijke kennis van dat heil in Christus leven, dan is onze plaats vanmorgen niet aan de avondmaalstafel. Maar dan is onze plaats, als het goed is, als we thuiskomen, op de knieën. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar wie nu iets zal, is het nog zo van verre. Van zijn schuld inleeft. Een betrekking gekregen heeft. Geloofsbetrekking. Hoop. Op die ene naam. Iets van het wonder gezien heeft. Ach, die grote hoge priester. Is hoge priester tot in de eeuwigheid. En het berouwt hem niet. Hij nodigt ook aan deze tafel allen die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. Allen die door het geloof tot hem de toevlucht leerden nemen. En hoe zwaar de last van zonde dan ook drukken kan. Of de strijd mag zijn. Hij is priester. Hij heeft het offer gebracht. En hij is koning. Hij is koning dat de zwaarste last van de schouders rolt. En de hoogste golven van strijd kunnen stillen. Want als hij zijn koninklijke stem verheft met macht, dan moeten de vijanden zwijgen. En in priesterlijke bewogenheid en in koninklijke majesteit zegt hij het tot zijn volk. Kom, eet en drinkt. Komt, want alle dingen zijn gereed. Amen. Voordat we tot de bediening van het heilige avondmaal overgaan, willen we het formulier lezen. Het eerste gedeelte is zoals gebruikelijk gelezen tijdens de voorbereidingsdienst. We willen dus onze aandacht richten op het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de belofte. Die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn. Van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven, dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Tot mijn gedachtenis, dat is. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden. Van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven, spijzen en laven. Even zekerlijk, als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze drinkbeker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door dat waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het eeuwige en het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemelen verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij dit heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover dit gedeelte van ons formulier, gemeente. Wij willen nu, voordat we tot de bediening van het avondmaal overgaan, eerst nog zingen. En dat zal zijn uit Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten dis geleid. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leef uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. De 13e vers van Psalm 22.
Thank you.
Er zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen, zo er met ons zijn, die de dood des Heren wensen te verkondigen, dan is hier aan deze tafel nog plaats. Dan willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Gij grote hoge priester van het huis Gods, u roepen wij aan in deze ogenblikken, want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan, bijzonder ook aan deze bediening. Heere, gij hebt het gezegd, en daarom heeft het eeuwigheidswaarde en eeuwigheidskracht, dat het u nooit berouwen zal, dat u priester geworden bent. Gij hebt het gezegd, o Vader, dat gij een welbehagen hebt in uw Zoon. Gij hebt het gezegd, o Heilige Geest, dat het u nooit berouwt om zondaren te overtuigen en het uit Christus te nemen en het hun deelachtig te maken. Heere, laat dat drieënig werk ook in deze bediening mogen schitteren. En laat te midden van alle zonde, alle dwaasheid, alle struikeling en alle schuld en verlorenheid, die ene naam verheerlijkt mogen worden. De naam van hem die priester is en blijft in de orde van Melchizedek. We vragen het niet om iets uit ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Beker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Strijd zijn voor de levende kerk. Strijd met allerlei vijanden. Strijd die zich soms van buiten opdringt. Maar de zwaarste strijd is de strijd van binnen. Met de vijand van binnen. Met ons eigen hart. En in die strijd laat bijzonder de hoge priester van zijn kerk niet los. Want de strijdende kerk heeft een grote hoge priester. Naar de orde van Melchizedek. Dat betekent ook dat hij net als Melchizedek, al is het wel op bijzondere wijze, ook mens geweest is. En de apostel schrijft bij zijn uitleg daarvan dat hij, omdat hij mens geweest is, al was het dan zonder zonde, ook medelijden kan hebben. Als we daar een ogenblik bij stilstaan, bij het medelijden van de grote hoge priester van het huis Gods, juist ook bij deze tafel, wat moet ons hart dan niet smelten, dan niet klein worden in ootmoed? Want wij zondigen. en God en zijn Christus is rechtvaardig, hatende zonde, een afkeer van de zonde, smart over de zonde. Laten we dat niet lichtvaardig achten. En diezelfde God heeft in Christus medelijden met een zondig volk. Als u het begrijpen kunt, ik niet. Daar past alleen maar verwondering. En wat is dat medelijden dan? Niet dat de Heere de zonde en de schuld van zijn volk goedkeurt, want daar vindt u geen enkel bewijs voor in de schriften. Maar dat hij bewogen is met ten dode wankelende, met schuldige, met dwalende, dat hij bewogen is en hun lot kent. Want hij weet wat zijn maaksel is. Hij weet hoe zwaar de macht van de zonde en de vijandschap is. Hij weet ook hoe heftig de golven van de strijd kunnen zijn. Hij is zelf mens geweest. En al was hij zonder zonde, hij is onder de macht en de last van de zonde ten onder gegaan. Hij is onder de strijd van buiten, de vijanden die hem bestookten, is hij gestorven. En daarom weet hij van al de strijd en al de zonde en al de benauwenis van zijn kinderen af. En wat zegt die grote hoge priester naar de ordening van Melchizedek dan? Hij zegt tegen zijn volk: mijn strijdende kind, mijn zoon, mijn dochter, gij hebt wel veel gezondigd. Gij hebt wel zwaar overtreden. Maar ik ken u. Ik weet van u af. Met uw zonde, met uw schuld, met uw strijd, met uw verlorenheid voor mij niet verborgen. En in al uw ellende, in al uw strijd wil ik ten helper zijn. Want daartoe is deze middelaar, deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van Gods wegen aangesteld. Als een helper, als een verlosser, als een zaligmaker. En als die zaligmakende kracht van het offer van de Heere Jezus Christus, van zijn woord, indaalt in de ziel, dan geeft dat vrede, hoop, opening, verwachting. Als die zaligmakende kracht van het offer van de Heere Jezus gesprengd wordt op ons hart, dan leeft de ziel op. Want er is alleen leven in hem. Bij ons is de dood. Als zijn kracht doordringt tot in het binnenste van ons leven, zijn genade, dan kunnen we ook weer verder. Want dan is er troost. Troost uit het woord. In al de benauwdheden, in al de strijd van zijn kerk, was hij benauwd. En hij schaamt zich niet om hun lieder zaligmaker te zijn. Hij schaamt zich niet om van zulke mensen, die alles bedorven hebben en iedere dag alles weer bederven, hun zalig maken te zijn. Daar hebt u de diepe betekenis van dat woord. De Heere heeft gezegd, gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester, zo'n priester, naar de orde van Melchizedek. En als dat leeft in de ziel, dat die grote hoge priester zich niet onbetuigd laat, maar met de balsem van zijn woord en van zijn genade overkomt, ja, dan mag het toch ook gezongen worden. Uit de volheid van het gemoed, vanwege de overvloed van de genade die bij hem te vinden is. We willen dat ook doen uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. 145, het derde vers. Indien er nog met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is er aan deze tafel nog gelegenheid. Wie met ons de dood van hem wenst te verkondigen, die door God gesteld is tot een grote hoge priester, wordt in zijn naam aan deze tafel genodigd. Indien daar niemand meer is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Is deze koning het niet waard om gediend te worden? Deze koning die tegelijkertijd priester is? Laten we een ogenblik letten op wie hij is. Want dat is natuurlijk ook iets wat heel nadrukkelijk in de woorden van de tekst beleden wordt. Hij is priester. Een eeuwig priester. En een eeuwig koning. Dat wil zeggen dat in hem alles te vinden is wat een verloren, schuldig mensenkind bij zichzelf mist. Wij zijn verloren, bij hem is de behoudenis. Wij zijn schuldigen, bij hem is vergeving. Wij zijn mensen die alles bederven, bij hem is eeuwig herstel. Dat grote werk, dat verwerven van al die schatten die hij verworven heeft voor verloren zondaren, Adams kinderen, dat heeft hij gedaan door zijn dood en door zijn lijden. Daar denken we ook aan bij de heilige bediening. En bijzonder als God zelf onze gedachten daarop richt, gaat dat spreken. Dat dat breken van het brood en dat uitgieten van de wijn nu laat zien langs welke weg hij al dat heil en al die zaligheid verdiend heeft. En weet u wat dat betekent? Dat nu alle heil en zaligheid ook alleen van hem kan komen. Niet van ons. Zelfs niet van ons bidden. Zelfs niet van ons smeken. Ook niet van onze kerkgang. En zelf niet van onze avondmaalsgang afhankelijk is. Het is zijn werk. Het is zijn zaak. en wat hij nu als priester verworven heeft. En met priesterlijke bewogenheid wil schenken. Dat wil hij ook als koning toepassen in het hart. Want juist dat koninklijke, dat in deze psalm zo nadrukkelijk onderstreept wordt, mogen we vanmorgen niet vergeten. Melchizedek was koning van Salem. De apostel zegt in de Hebreeënbrief, dat betekent koning des vredes. En hij is ook Melchizedek, koning der gerechtigheid, betekent dat letterlijk. En als er daarom een arm en zondig mensenkind is, dat door de zonde alles mist, vrede mist, en die vrede uit zichzelf niet kan vinden. Of iemand die gerechtigheid mist, omdat de wet hem beschuldigt en hem aanklaagt en telkens weer laat zien waarin hij struikelt en waarin hij schuldig staat voor de levende God. Dan heeft deze priester vrede verworven en gerechtigheid verworven. Maar nu wil die koning, en daarin zijn die ambten zo nauw aan elkaar verbonden, nu wil die koning die vrede en die gerechtigheid afkondigen in het hart. Want dat doet de Heere Jezus Christus koninklijk. Weet u waarom? Omdat er in dat hart van ons nog zoveel tegenstemmen zijn en zoveel tegenstrevingen zijn. Omdat wij verkocht zijn onder de zonde. En omdat die zonde nooit ophoudt en nooit het moede hoofd neerlegt, maar altijd levend en krachtig is. U kunt wel eens moe zijn. Moe. Maar de zonde is nooit moe. U kunt wel eens uitgeput zijn. Maar de zonde in ons is nooit uitgeput. En vandaar dat die koning nodig is. Die één woord spreekt. En onder de macht van zijn koninklijke en priesterlijke bediening moeten nu al die tegenstemmen. Stemmen zwijgen. Wordt de zonde een ogenblik het zwijgen opgelegd. Want als hij spreekt als koning, durft geen zonde, geen dood, de mond tegen hem open te doen. Want door zijn bloed en door zijn lijden heeft hij de dood en de zonde overwonnen. En vandaar als hij spreekt koninklijk, ik zal. Dan moet alles zwijgen. Dan wordt de ziel getroost. Dan wordt het hart gesterkt. Dan wordt het vrede. Vrede. Want hij brengt vrede aan. Heeft hij het niet bij het laatste avondmaal, wat ook het eerste avondmaal was, gezegd? Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Hij geeft gerechtigheid. Waar wij niets hebben dan onrecht, schuld en dood. En waar hij die gerechtigheid schenkt, daar worden de ogen gericht heel bijzonder op zijn volkomen gerechtigheid. En op zijn volmaakte en volbrachte werk. O, wat is nodig dat we deze grote hoge priester, die ook koning is, inroepen, aanroepen in onze gebeden. Dat deed de psalmdichter ook niet. Hij zegt, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar met priesterlijke bewogenheid, maar ook met koninklijke volmacht, waar de vijanden voor bezwijken. Ik ben uw heil alleen. En als midden in de strijd en bij al ons nameloos tekort die koning priesterlijk spreekt, dan is het van binnen stil. Dan wordt het van binnen verwondering dat hij nu neerziet op de ziel die tot hem zucht.
dat hij nu vertroost het hart wat schreiend tot hem vlucht. Amen. We willen die psalm ook samen zingen nadat we deze bediening besloten hebben met dankzegging en gebed. We willen dus eerst Gods aangezicht zoeken en daarna zingen uit psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Maar laten we eerst Gods aangezicht zoeken. Heere, gij zijt God. Gij zijt ook goed. En dat voor mensen die alleen maar het slechte verdiend hebben. Het ergste. De ondergang. Heere, doordring ons daarvan. Maar laat ons ook zien wat wij vanmorgen toch in alle stilte en in alle eenvoud overdachten. Dat gij een priester hebt gezonden. Een held krachtig om te verlossen. En als het dan bij ons zo is, Heere, ik lag gekneld in banden van de dood. En soms zelfs na ontvangen genade zo is. Gekneld te liggen in banden van dodigheid. Dan bent u de machtige. Dat wilt u ook deze morgen weer bewijzen. En uw trouw, uw geduld is zo oneindig. En dat met afdwalende, wegzwervende, vleeselijke mensen. Uw bewogenheid, uw medelijden is zo diep. Heere, wie zal uw lof kunnen zingen? Wij kunnen het niet. We kunnen ook bij de kelk des heils uw naam niet vermelden zoals dat zou moeten. Zoals u dat waard bent. Maar wil u, o grote hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Die in de hemelen dag en nacht leeft om voor zijn volk te bidden en te danken. Onze dank opnemen in uw volmaakte beden. En wil u, o Heere, alle lof en alle eer ontvangen. Ga met allen, Heere, die aan dit heilig sacrament deel mochten nemen. Wil u hen onderwijzen. En wil u het geloof sterken. Wil u bevestiging geven. Wil u opnieuw uw volk ontmoeten. Midden in de dorheid en in de doodsheid die er bij ons vaak is. Zegen ook hen, Heere, die niet aan konden komen. O later, wanneer er niets is. Gebed mogen komen tot u, die grote hoge priester. En wanneer er veel strijd was en diepe vragen, Heere, breek de banden van duisternis. En de banden van beslotenheid, breek ze open. En wil u uw licht doen opgaan. Verdiend is het niet, Heere, maar doe het om die grote hoge priester, die op zondaren neer wil zien. Van wie het toch gezegd mag worden. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hoorde de mijn gebeden. Heere, dat is alleen uw werk. En daarvoor willen we uw naam groot maken. Om Jezus wil. Amen.
Thank you.
We willen deze bediening besluiten, gemeente, met het slot van ons formulier. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus: looft de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend worden door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotzanggemeente, Psalm 73, het 13e vers, 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73, het 13e vers. Thank you. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.